Wat leuk dat je luistert naar de Royal Mission Onderwijs podcast. Je luistert zometeen naar Martin Dol. Martin behandelt het begrip herstel aan de hand van 5 wonderen uit het evangelie van Marcus. Hij vertelt hoe er voor een wonder, een probleem, geloof en herstel nodig is om het wonder ook te ontvangen. Hoe dit in elkaar zit legt hij verder uit in deze aflevering. Deze les is gegeven bij de groeiconferentie God van Herstel. We hopen dat je van deze podcast mag leren en dat wij een steentje mogen bijdragen aan jouw groei.
In deze sessie wil ik met jullie gaan kijken naar gewoon simpelweg een aantal herstelmomenten in de Bijbel. Er staan ruim 160 wonderen in de Bijbel. Oude en Nieuwe Testament. Ruim 160. En een groot deel van die wonderen zijn verricht door Jezus zelf. En Jezus heeft heel veel wonderen verricht. Het grootste deel van zijn wonderen die hij verricht heeft, staan niet in de Bijbel. Johannes zegt, als ik al die wonderen zou moeten opschrijven, dan hebben we zoveel boeken geschreven met elkaar, dat we dat hier op aarde niet kunnen herbergen. Het zal enigszins overdreven zijn. Maar het punt is, Jezus deed heel veel wonderen. En Johannes, de evangelist Johannes, zegt daar het volgende over. In Johannes hoofdstuk 20. Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen verricht, die niet in het boek staan. Maar deze zijn opgeschreven, omdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Dus de wonderen die in de Bijbel staan, in het Johannes-evangelie, maar de wonderen die Jezus gedaan heeft in de evangeliën, die opgetekend staan, zijn bedoeld voor ons om te groeien in geloof en zodat wij het echte leven gaan leven. Dus wij gaan kijken naar een aantal wonderen in het evangelie naar Marcus en weet bij voorbaat dus dat deze wonderen die we gaan behandelen zijn opgetekend voor jou en voor mij om te groeien in geloof en het echte leven te leven. Ik zei al, we gaan kijken naar een aantal wonderen van de Heer Jezus die opgetekend staan in het evangelie naar Marcus. En wat Marcus heeft gedaan, is een soort van cluster gemaakt. Een vijfluik, ik weet niet of het bestaat, drieluik wel, vijfluik, is dat een vijfluik? Bij deze bestaat een vijfluik van een vijftal gebeurtenissen die hij na elkaar heeft geplaatst om ons iets belangrijks te leren. Dit zijn die gebeurtenissen. Van Marcus 4 vers 35... tot en met hoofdstuk 6, vers 6, staan 5 gebeurtenissen. Allereerst, een hele bekende, staat in elke kinderbijbel. Je hebt daar meteen ook een beeld bij, de storm op het meer. Ik ga er zo meteen wat meer over vertellen. Daarna gaat de Heer Jezus met zijn discipelen, nadat ze de storm hebben overleefd, naar het gebied van de Gerazenen. En daar ontmoeten zij een man die bezeten is, of gebonden is. In mijn vertaling staat bezeten, van legioen. Een legioen bestaat uit 5.000 à 6.000 soldaten. Kun je nagaan hoe stevig bezeten deze man is. En daarna de bloedvloeiende vrouw. Daarna het prachtige verhaal van het dochtertje van Jairus. En uiteindelijk komt Jezus in zijn vaderstad. 5 gebeurtenissen. En daardoorheen fietsen een aantal thema's. En er zijn verschillende thema's te noemen. Maar ik wil vanmorgen die thema's gaan belichten. Een drietal thema's die belangrijk zijn. Die door het verhaal heen verweven zijn. En ik heb dat in een soort van matrixje neergezet. Ziet er ongeveer als volgt uit. Dus een storm op het meer, de bezeten man, een zieke vrouw, een sterfgeval en uiteindelijk de Heer Jezus die in zijn vaderstad is. 3 lijnen, 3 thema's. Eerste thema is, de eerste lijn is probleem. Tweede lijn is geloof. En de derde lijn is herstel. Dat is toch mooi hè, dat de evangelist Marcus goed heeft nagedacht over de compositie van zijn verhaal. Iedere evangelieschrijver, Matthäus, Marcus, Lucas en zeker ook Johannes, hebben niet bedoeld per se om een biografie over Jezus te schrijven. Ze hebben vooral bedoeld iets te schrijven over Jezus met daarin verweven een boodschap. Jezus heeft weer een andere boodschap dan Marcus en Marcus weer heel anders dan Lucas. En Johannes is helemaal een buitenbeentje. En dus in de boodschap van Marcus concentreren wij ons nu even op die 5 gebeurtenissen. En binnen die 5 gebeurtenissen concentreren wij ons op de 3 thema's die ik hier heb genoemd. Probleem, geloof en herstel. Volgen jullie mij nog? Goed zo. We beginnen met probleem. Voordat ik deze teksten eens bij langs ga, gaan analyseren de ruim 160 wonderen die in de Bijbel staan. Want geloof het of niet, die 160 wonderen, pak een beetje 160 wonderen, die houden verband met elkaar omdat ze een overeenkomst hebben. Misschien zeg je, ja, die overeenkomst weet ik wel. Als ras echte charismatisch christen, denk ik, te weten wat, het over, wat de overeenkomst is. De overeenkomst is, denk ik, geloof. De 86 wonderen in het Oude Testament en er zo'n ruim 80 wonderen in het Nieuwe Testament, die houden verband met elkaar, omdat iedereen in die gebeurtenis, in dat wonder, geloof had. Nou, het antwoord is nee. Hoeft niet per se. Ook voor mijn geld. Soms maak ik een wonder mee waarbij ik me afvraag, waar komt dat geloof vandaan dat dit wonder gebeurt? Of misschien zeg je, nee. Ik denk dat al die wonderen in de Bijbel verband houden met elkaar door het woord gebed. Dat iemand een mooi gebed heeft uitgesproken. En dat door dat mooie gebed, liturgisch en verheven, dat wonder gebeurde. Nou, nee, soms gebeurde het wonder soeverein, zonder dat iemand maar een gebed uitsprak. Nee. Nee, er is iets anders wat al die wonderen met elkaar verbindt. En dat is het woord probleem. Ja, elk wonder begint met een probleem. Ja, dat klinkt heel simpel, maar dat is wel belangrijk om je dat te realiseren. Een probleem. Heb je wel eens een probleem meegemaakt in je leven? Ja. Wie heeft op dit moment in ieder geval één probleem? En voor wie geldt dat het probleem naast je zit? Ik zie iemand een paar handen. Voor de handen die ik zag, je hebt nu zeker een probleem. Ja. Je hebt toch echt eerst een probleem nodig? En de overeenkomst tussen de 5 situaties die Marcus omschrijft, is dat er een stevig probleem is. Je moet er maar eens op letten. De storm op het meer, de ervaren vissers, waren ongelooflijk bang. Ze waren ervan overtuigd als er geen ingrijpen komt van boven of binnen de boot van een slapende Jezus. Als daar geen ingrijpen komt, dan zullen wij zeker vergaan. Wij vergaan, zeggen ze letterlijk. Of wat dacht je van de man die bezeten was? Er staat, niemand kon hem meer vastbinden. Zelfs niet met kettingen. En niemand was sterk genoeg om hem te bedwingen. Iedereen in dat gebied wist wat er met die man aan de hand was. Namelijk dat hij een hopeloos geval was. Is niets meer mee te beginnen. Niet te bedwingen. Niet vast te houden. Niet te ketenen. Hopeloos. En wat dacht je van de bloedvloeiende vrouw? Ik veronderstel een klein beetje bijbelkennis. De bloedvloeiende vrouw die al 12 jaar ziek was. Er staat een opsomming van datgene wat ze al geprobeerd had in haar leven. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandelingen van allerlei artsen aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad. Integendeel, ze was alleen maar achteruit gegaan. Hoe wanhopig wil je het hebben? Totale wanhoop. En het dochtertje van Jairus, ja, daarbij kunnen we gewoon concluderen, dat is helemaal afgelopen. Gestorven. En als iemand gestorven is, dan houdt het op. Ja, houdt het op. Dat doet Marcus bewust. Marcus zet 4 gebeurtenissen na elkaar en hij laat ons duidelijk merken als lezer, ja, deze situatie is echt een heel groot probleem. En daar vinden wij wel wat van. Ik denk dat heel veel christenen misschien wel stiekem hadden gehoopt, nu ik een kind van God ben ik gevrijwaard van elk probleem. Ja, maar dat zegt de Bijbel ook helemaal niet, dat je bent gevrijwaard van elk probleem. Wat je wel mag verwachten, wat wel de belofte is, is dat jij een gezegend leven hebt. De Heer Jezus zegt in de bergrede, zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Mag ik je een vraag stellen? Wat heb je liever? En geef niet te snel antwoord voor jezelf. Wat heb je liever? Een heel leven lang zonder verdriet, of een heel leven lang waarbij je nooit hebt ervaren wat echte troost is? Als ik troost meemaak, als ik word getroost, dan komt iemand dichtbij. En misschien wel dichterbij dan wanneer ik geen verdriet had. Iemand komt bij een hele diepe kern, slaat een arm om me heen, spreekt troostende woorden. Wat nog mooier is, is dat de Heilige Geest, de Paracletos, de trooster wordt genoemd. Iemand die naast je staat, de helper. Iemand die een werk wil doen in jou. Als we het over herstel hebben, er zullen hier mensen zijn die heel veel verdriet hebben gekend, maar misschien nu heel veel verdriet hebben. Dan heb ik een goed nieuws voor je. De trooster is hier. Hij is hier. Alleen dan is het wel belangrijk dat je erkent dat je troost nodig hebt. Dat je verdriet onder ogen komt. En je zegt, Heer, ik ben zo verdrietig. Ik heb zoveel pijn en ik heb u zo nodig. Deze 4 gebeurtenissen gaat over mensen die aan het einde zijn van hun kunnen. Aan het einde van hun Latijn. Aan het einde van hun touw. Ze hebben niks meer over. En ze zijn wanhopig. En dat is eigenlijk, vanuit hemels perspectief, een hele goede situatie. Want dat betekent dat je minder hebt van jezelf En dat je meer van God nodig hebt. En dat is altijd goed. En deze mensen komen met die nood bij Jezus. De discipelen komen bij Jezus. Heere, red ons, wij vergaan. En Jezus komt bij het gebied van de Gerazenen. En daar komt die man aan gerend. En het is altijd een beetje lastig, hè? Wie is in de lead? Zijn daar demonen die aan het woord zijn alleen? Of is de man die met zijn laatste sprankje aan eigen wil bij Jezus komt? De situatie is in ieder geval wanhopig. Er is geen hoop meer. En van de bloedvloeiende vrouw, die had in haar hart zich voorgenomen. Ik hoef alleen maar het kwastje van zijn mantel aan te raken en dan zal ik genezen. En Jairus was wanhopig. Heer, help mij. Ze is nu nog ziek, ze heeft nu nog koorts. Maar dan is ze overleden. En dan is het ingrijpen van Jezus nodig door hem te zeggen, je hoeft alleen maar te geloven. Blijf geloven. Kom goed. Hoe groot is jouw probleem? Hoe groot is jouw probleem? Is je probleem groot genoeg om jou te bewegen om bij Jezus te komen? Een probleem is een voorwaarde om een wonder te ontvangen. Maar ook een probleem is de poort voor jou om gezegend te worden. Een klein probleempje maakt jou kandidaat om een klein wonder te ontvangen. Een groot probleem maakt jou kandidaat om een groot wonder te ontvangen. Toch bijzonder? Jij kunt gezegend worden. De oplettende luisteraar zal waarschijnlijk nu opmerken, ja, maar Martin, je hebt nu over 4 gebeurtenissen gehad. Je had toch beloofd dat we over 5 gebeurtenissen zouden hebben. Marcus is een hele goede schrijver, een hele goede componist van een verhaal. Wat Marcus doet, is die 4 gebeurtenissen inderdaad op een rijtje zetten. En we zijn daar doorheen gefietst vanuit het thema of de lijn probleem, wat uiteindelijk uitmondt in die 5e gebeurtenis. Jezus, die komt in zijn vaderstad. En we kennen dat verhaal, dan is hij in zijn vaderstad en dan zegt de Heer Jezus, ja, een profeet wordt in zijn eigen stad niet geëerd. Er zijn daar wat strubbelingen. En het einde van het verhaal is dan ook dat Jezus moet concluderen, ja, er is daar te weinig geloof. Ja, hij kon er wel een paar wonderen doen, een paar genezingen. Ja, waar hebben we het over? Het leeuwendeel van de mensen kon niet genezen worden, want ja, er was te weinig geloof. Hebben ze dan geen probleem daar? Dat het een hele bijzondere stad is, een bijzonder dorpje is, Nazareth, waar Jezus is opgegroeid en dat doordat hij daar is opgegroeid, die hele stad of het hele dorpje gevrijwaard is van alle problemen. Nee, dat zal het niet zijn. Nou, als je het gedeelte leest, hoofdstuk 6, vanaf vers 1, dan zie je wel degelijk dat ze een probleem hebben. Ze hebben namelijk een theologisch probleem. Daar komt Jezus aan, die kennen we toch? Wat maakt dat hij allemaal die wonderlijke dingen zegt en wonderlijke dingen doet? We weten toch wie zijn ouders zijn en wie zijn broers zijn en wie zijn zussen zijn? En ze namen aanstoot aan hem. Dat was hun grootste probleem. Zo lijkt het. En dat geldt ook voor heel veel kerken. Gods herstellende kracht kan heel vaak niet door de kerk stromen, omdat heel veel kerken het theologische probleem groter vinden dan alle andere problemen die er spelen in hun kerk en buiten de kerk. Een groot theologisch probleem. Zo. Maar door dat theologische probleem heb je geen oog meer voor de nood in jouw wijk, in jouw dorp, in jouw stad, in jouw kerk, nota bene. Misschien zit je hier wel met een theologisch probleem. Moeilijk, man. Lastig. Ja. Maar mag Jezus jou nog verrassen? En mag je eens gaan kijken naar de werkelijke problemen? En mag je met die werkelijke problemen tot de conclusie komen dat je aan het einde bent van jouw kunnen? Aan het einde van je Latijn. Het touw is op. Je kunt bijna niet meer vasthouden. Heren, hier ben ik. Ik wil meer van u en minder van mezelf. Ik heb u nodig. En dan ben je kandidaat voor een wonder. Dan ben je kandidaat om herstel te ontvangen. Het probleem. Het tweede thema is geloof. Een belangrijke reden waarom Marcus die 4 en uiteindelijk de 5e gebeurtenis op een rij heeft gezet, is omdat hij ons iets wil leren over het thema geloof. Met daarbij de belangrijkste vraag, wat is geloof? Allereerst die eerste gebeurtenis. Als Jezus de storm tot bedaren heeft gebracht, dan wendt hij zich tot de discipelen en dan zegt hij zei tegen hen, waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds niet? Dus je moet je voorstellen, de discipelen waren in de boot. Jezus sliep. Ik heb mijn collega's Martin Koornstra. De eigenschap van Martin Koornstra is, hij kan overal slapen. Het is werkelijk niet te geloven. We gaan binnenkort weer naar Suriname. Ik heb de frustratie dat ik gewoon niet kan slapen in een vliegtuig. En wie zit er naast mij te ronken? Martin Koornstra. Die kan echt overal slapen. Niet te geloven.
Hij lijkt op Jezus.
Ja, oh mooi. Mooi, dat is het. Hij lijkt op Jezus, ja. Voor mij is het gewoon pure desinteresse voor je omgeving. Dat is het meer. Jongen. Maar Jezus sliep. En de discipelen waren hard aan het werk. Omdat ze een probleem hadden. Het probleem was Een gigantische storm op het meer. Maar de vraag is dat het werkelijke probleem? Als hier Jezus wakker wordt gemaakt en hij de storm tot bedaren brengt op dat meer, zegt Jezus iets over geloof tegen de discipelen. Wat had het geloof moeten doen? Ik dacht altijd dat geloof had moeten bewerkstelligen dat de discipelen zelf de storm tot bedaren zouden moeten brengen. Nee, ik denk het niet. Want de grootste storm was niet op het meer. De grootste storm was bij hen van binnen. Die storm moest tot bedaren worden gebracht. En er was iemand in die boot die geen last had van een storm van binnen. En dat was degene die aan het slapen was. Jezus zelf. Die in staat is om in volledige rust en in volledige kalmte te slapen, te midden van een fysieke storm. Eigenlijk zegt Jezus tegen de discipelen, hadden jullie maar geloofd als ik geloof heb, hadden jullie heerlijk kunnen slapen. Kun jij slapen in een storm? En als dat niet het geval is, misschien zit er dan wel een storm in jou die tot bedaren moet worden gebracht. Die tweede gebeurtenis gaat dus over die bezeten man. En ja, je kunt zeggen, ja, moet een demonen dan geloof hebben of zo? Nou, wat interessant is dat de discipelen zich afvragen aan het einde van het wonder, wie is hij eigenlijk? Hebben ze net een poos al met Jezus opgetrokken? Heeft hij een storm tot bedaren gebracht? En ze vragen zich af, wie is hij eigenlijk? Nou, de demonen weten meteen wie hij is. Die zeggen namelijk, Jezus, zoon van de Allerhoogste God. Ik bezweer je bij God, doe me geen pijn. Ze weten precies hoe de verhoudingen liggen. Jezus, zoon van de Allerhoogste God. Daar spreekt geloof uit. Met het gevolg dat ze in varkens worden gejaagd. Ja. Waar de discipelen zich afvragen, wie is hij eigenlijk? Weten demonen heel goed wie hij is en zij sidderen. Ja. En dan die bloedvloeiende vrouw. Wat een geloof is er voor nodig om na al die teleurstellingen en na al het geld wat je hebt uitgegeven en al die doktoren en artsen en kwakzalvers die jou hebben teleurgesteld, de moed bij elkaar te rapen, geloof bij elkaar te rapen en besluiten in je hart. Ik ga tegen de regels in, me begeven onder de mensen, ondanks het feit dat ik onrein ben door de bloedvloeien. En ik kruip door de mensenmenigte heen en ik klamp mij vast aan de zoom van zijn kleed. En ik geloof dat als ik dat doe, dat ik zal genezen. Wat een geloof. En dan Jairus, die wordt al flink getest in zijn geloof. Hij dacht in zijn hart, zolang mijn dochtertje nog leeft en slechts flink ziek is, is er nog hoop. Maar toen hij te horen kreeg, omdat de Heer Jezus werd opgehouden door een bloedvloeiende vrouw, ze is gestorven, dacht hij, alle hoop is vervlogen. Misschien geen geloof meer. Als dat bij een eerste hulp zou gebeuren, hè? Je hebt te maken bij de eerste hulp met een bloedvloeiende vrouw en een meisje van 12 jaar dat dood en dood en doodziek is en worstelt om in leven te blijven. En je zou als arts ervoor kiezen om al je aandacht te vestigen op die bloedvloeiende vrouw. Ik denk dat je dan ontslagen wordt als arts, niet dan? Want Jezus heeft helemaal geen haast. Voor hem is de dood helemaal geen belemmering. Helemaal niet. En hij wil dat Jairus dat gaat leren. Jairus, blijf geloven. Het komt goed. En het kwam goed. 4 verhalen van geloof. Je zou haast kunnen zeggen, naarmate de verhalen zich opvolgen, wordt het wonder sterker en is er ook meer geloof nodig. En dan uiteindelijk, dat 5e verhaal, weet je nog, waar het allemaal naartoe stroomt, die vaderstad, dat je denkt van, we hebben echt spectaculaire wonderen meegemaakt. Hè? Van een storm op het meer, iemand die bevrijd is van 5000, 6000 demonen. En dan die bloedvloeiende vrouw die 12 jaar ziek was, in 1 keer geneest. En dan het dochtertje van Jairus, die opstond uit de dood. En dan in zijn eigen vaderstad. Alsof je denkt, nu komt de climax, alle climaxen. Maar niks. Hij kon daar geen wonder doen. Gebrek aan geloof. Als het toch een groep mensen is dat Jezus goed kent, dan moet het toch zijn in zijn eigen vaderstad. Maar niets is minder waar. Hij kon daar geen wonder doen vanwege het gebrek aan geloof. Hoe zou dat eruit hebben gezien? Dat iemand bij Jezus komt en dat Jezus zegt, oké, we gaan het proberen. Ik ben niet helemaal in vorm, maar we gaan het proberen. Dat hij de handen oplegt en dat iemand niet geneest. En dat Jezus zegt, ja, weet je, het was ook wel een paar zware dagen, hoor. Ik bedoel, storm en dan die bezeten man. En het was pittig. Het is op. Het is gewoon op. En dat. Jezus was 100% God, maar hij was ook 100% mens, hè. Dat. Zou dat het geval zijn? Ik denk het niet. Of dat iemand bij Jezus komt en dat Jezus die persoon de handen oplegt en dat hij zegt van, ah, jammer joh, jij hebt te weinig geloof. Dat lijkt het te staan, hè. Hij kon daar geen wonderen doen vanwege hun ongeloof. Goed dat je hier staat. Fijn dat je probeert. Maar de conclusie is, je moet nog even wat meer trainen in geloof. Ja. Marcus laat ons dus achter met de vraag, wat is nu eigen geloof? Wat maakt dat het daar wel gebeurde, maar in de vaderstad niet? Wat is dan geloof? Wat is dat concept geloof? Is dat een manier van denken? Moet je, moet je jezelf dwingen op een bepaalde manier tegen de klippen op ergens over te denken, op een positieve manier. Dat je denkt, maar mijn hoofd zegt eigenlijk wat anders, maar ik moet mezelf trainen te geloven, te denken dat God mij gaat genezen. Dat het is. Of dat het een bepaald gevoel is. Een bepaald gemoedstoestand. Dat je tegen de klippen op, tegen je gevoel in, toch een gevoel probeert op te wekken waarbij iets van positiviteit is of zo. Dat geloof is. Ik denk beide niet. Ik denk dat het veel simpeler is dan dat. Er zijn daar een groep mensen bij elkaar in de vaderstad van de Heer Jezus. De Heer Jezus komt eraan en ze praten onderling over Jezus. Wij kennen hen toch? We kennen zijn familie. En dan staat daar dat ene zinnetje en ze namen aanstoot aan hem. Ze namen aanstoot aan hem. Dat is niet per se zo dat aanstoot het tegenovergestelde is van geloof. Nee, omdat zij aanstoot namen aan Jezus, van al die mensen die er bij elkaar waren, er waren ongetwijfeld mensen met in ieder geval één probleem, ongetwijfeld ook zieke mensen, maar niemand van die zieke mensen ging simpelweg naar Jezus toe. Omdat hun theologisch probleem groter was dan, weet ik veel, elk ander probleem. Het enige wat ze hoefden te doen, is naar Jezus toe gaan. Elke beweging richting Jezus is een daad van geloof. En dat kan zo zijn dat je je gedachten niet op orde hebt, dat je je theologie niet op orde hebt. Het kan zijn dat je je totaal anders voelt, maar simpelweg tegen de klippen op toch de beweging maken naar Jezus, is geloof. Geloof nu is een zekerheid van de dingen die men hoopt en een bewijs van de dingen die men niet ziet. Prachtige definitie uit de Hebreeënbrief. Geloof nu is een zekerheid van de dingen die men hoopt en een bewijs van de dingen die men niet ziet. Vaak is de definitie bedoeld om iets te verduidelijken. Ik kan nog niet zeggen dat deze definitie daarbij helpend is. Ik snap er nog steeds helemaal niks van. Tenzij het wat gaat analyseren, waarbij twee woorden eruit springen. Als soort van sleutelwoorden in deze definitie. Dat is het woordje hypostasis en het woordje elengos. Zijn twee Griekse woorden. Hypostasis gaat over een realiteit. En die realiteit is de realiteit van het Koninkrijk van God. En dat koninkrijk van God kun je niet zien. Maar in dat koninkrijk gelden andere wetten. Is een andere realiteit dan de realiteit van deze wereld. Het probleem is alleen, wij zijn getraind in de wetten, de wetmatigheden van deze wereld. Waarbij als je hoofdpijn hebt, wat even heel klein maken, je gewoon een aspirintje neemt. Helemaal prima. Dat is ook heel logisch. Maar er gelden andere wetten in het koninkrijk van God. Ik vraag me eigenlijk af of ze daar aspirintjes hebben. Weet je, ik geloof er niks van. Ik weet het niet. Misschien wel, ik weet het niet. Er is in ieder geval een andere realiteit die we niet kunnen zien, die we niet met onze zintuigen kunnen waarnemen, maar die er wel is. En die echter is, waardevoller is, dan de wereld die wij kunnen waarnemen. Sterker nog, de wereld die we kunnen waarnemen, is eindig. Gods koninkrijk is eeuwig. En die definitie uit Hebreeën, het geloof, het concept geloof, daagt ons uit om stappen te zetten in een onzichtbare wereld. Het koninkrijk van God. En als je stappen zet richting Jezus, wat misschien irrationeel is, tegen je gevoel ingaat, maar toch verwachtingen hebt, je uitstrekt naar datgene wat Jezus jou kan geven in jouw probleem. En als er dan een wonder ontstaat, geldt het woordje elengos, namelijk bewijs. Wat is dan geloof? Geloof is leren wandelen vanuit een andere werkelijkheid, daar keuzes in maken, dan zal er bewijzing in werking worden gesteld, wat ons ervan overtuigt, dat het waarheid is. Dat het geloof is. Dus geloof heeft niet per se iets te maken met je denken. Ook niet per se iets te maken met je voelen. Geloof is een actie. Een stap. Natuurlijk is verandering van denken daarin helpend. Maar niet noodzakelijk. Simpelweg de stap naar Jezus. Een stap in dat koninkrijk zetten. Is helpend om een wonder te ontvangen. Om herstel te ontvangen. Om met jouw probleem. Waarbij je misschien te maken hebt met een probleem. Waarbij je bent aan het einde van je kunnen, God in staat is om zich aan jou bekend te maken, dichterbij te komen. Nou, de mensen, de inwoners van het stadje Nazareth, hadden voor zichzelf besloten dat het totaal geen zin heeft, niet nuttig is, blasfemisch is misschien, om naar Jezus toe te gaan. Dus deden ze het niet. Ja, en dan is het eigenlijk heel erg logisch dat je geen wonder ontvangt. Ja, toch? Dat is wat geloof is. Naar Jezus gaan. Dus, de vijf gebeurtenissen. Thema 1 was een probleem. Probleem is een voorwaarde om een wonder te kunnen ontvangen. Daar zijn we het over eens, hè? Thema 2 gaat over geloof. Er lijkt een toename te zijn in geloof. En dan bij de vaderstad van Jezus komt daar in één keer een anticlimax. Je zou daar een nog groter wonder verwachten, maar er is daar helemaal niets. Omdat hun theologie een belemmering vormt om te ontvangen van Jezus. Geloof is een stap richting Jezus. Dan het derde thema. Derde thema is herstel. En je kunt de verhalen analoog gaan lezen. Dus gewoon lezen zoals het er staat en je verwonderen over datgene wat er staat. Maar er liggen ook verborgen boodschappen in deze gebeurtenissen. Prachtig mooi verwerkt. Is het je opgevallen dat bijvoorbeeld Marcus speelt met het getal 12? Dat is interessant, hè? 12, als je het getal 12 tegenkomt, is er vaak een verwijzing naar Israël. En dat als je je realiseert dat de bloedvloeiende vrouw ziek werd op het moment ongeveer dat het dochtertje van Jairus werd geboren, dan is daar meteen een verbinding te maken. Of het dacht je van het feit dat de bloedvloeiende vrouw, die is al 12 jaar ziek is, in een onreine staat leeft. Ze verliest bloed. Maar wat dacht je van het dochtertje van Jairus? Dat verworden is tot een dood lichaam. Ook een dood lichaam is onrein. En de wet schrijft voor dat als je een persoon aanraakt die onrein is, dat je zelf onrein wordt. Maar lieve mensen, bij Jezus is het allemaal omgekeerd. Dat is toch fantastisch? De onreine vrouw die aan bloedvloeien leidt, raakt Jezus aan. En de gemiddelde Jood zou zeggen, nu is Jezus onrein. Maar in het Koninkrijk van God is het omgekeerd. Gelden andere principes, gelden andere wetten. Want als iets onrein in aanraking komt met Jezus, zal alles wat Jezus aanraakt, rein worden. En als Jezus een onrein iemand bij de hand neemt, dan wordt die persoon hersteld en rein. De bloedvloeiende vrouw wordt rein, geneest. En het dochtertje van Jairus staat op uit de dood. En jullie kijken me aan alsof het volstrekt normaal is. Ja, tuurlijk, er staat gewoon op uit de dood, natuurlijk. Ja, staat toch in de Bijbel? Ja, maar mag je er even over verwonderen, zeg? Afgelopen, over en uit, overleden. Voor Jezus is de werkelijkheid anders. Ze slaapt slechts. Wat ook interessant is dat Jairus de overste is van de synagoge. En als je het leven van Jezus volgt, datgene wat komt uit de synagoge is vaak geen goed nieuws. De mensen die werkten in een synagoge, die hadden een hekel aan Jezus. Kun je nagaan hoe groot de nood was van Jairus. En dat Jezus meegaat met Jairus, die aangeeft dat hij nood heeft. En dat hij vanuit de synagoge, zeg maar, vanuit de overste van de synagoge en het dochtertje dat overleden is, dat hij daar ingrijpt. Dus wat een synagoge te bieden heeft, is geen uitkomst, biedt geen uitkomst voor de situatie van het dochtertje van Jairus. Maar Jezus wel. Jezus stapt de oude tradities binnen en brengt iets nieuws. Iets wat het oude niet kon volbrengen, iets wat het oude niet kan bieden, kan Jezus wel bieden. Hij is de vervulling van dit alles. De bloedvloeiende vrouw en het dochtertje van Jairus zijn met getal 12 met elkaar verweven. Jezus maakt rein. Hij maakt nieuw. Maar je moet eigenlijk meegaan naar het sterfhuis, waar zeer waarschijnlijk het dochtertje van Jairus is opgebaard. Om het huis heen zijn mensen aan het rouwen en aan het huilen. In die tijd was het volstrekt normaal om daar speciaal mensen voor in te huren. Gek, hè? Professionele rouwers. Zit er iemand hier in de zaal? Dat is een uitstervend ras. Ja. Professionele rouwers. En Jezus is heel boos op ze. Omdat ze Jairus belemmeren in zicht te hebben op een andere realiteit. Want Jezus zegt, mijn realiteit is dat ze slechts slaapt. Jullie communiceren dat het afgelopen is. Ik wil communiceren dat ik de dood heb overwonnen. Dat het in mijn perceptie anders is. En dan komt Jezus bij het dochtertje van Jairus. De ouders mogen mee, Petrus, Jacobus en Johannes mogen mee. En zij zijn getuigen van een wonder. En de manier waarop Jezus dat doet, is zo liefdevol en machtig mooi. Talitha koum, meisje sta op. Prachtig mooi, meisje sta op. Maar meisje is niet slechts een uiting van dat Jezus weet wat het geslacht was van dit mens. Nee, het is een koosnaamje, een liefkozing. Meisje, meisie, zeggen we wel eens, hè? Meisie. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, en sommige vertalingen kiezen daarvoor, schatje. Talitha koum is eigenlijk iets wat je zegt als ouder om je zoontje, of in dit geval dochtertje, wakker te maken. 'S Ochtends vroeg, schatje, wakker worden. Misschien dat Jezus ook wel fluisterde. Hey, schatje, wakker worden. Voel je hem? Ik had altijd het beeld dat Jezus moest in autoriteit gaan staan. Meisje, opstaan! Autoriteit, hè? Dan moet je schreeuwen, hè? We hebben geleerd dat de charismatische wereld moet je schreeuwen. Dat is autoriteit. Ik denk van wie jezelf overtuigen of zo. Wat wil je doen? Ik denk dat Jezus inderdaad heel erg liefdevol en misschien wel fluisterde. Hey, schatje, schatje, sta op. Wat bijzonder is dat, en in onze cultuur is dat een beetje vreemd, maar een meisje van 12, als iemand 12 werd, dan had ze de huwbare leeftijd. En de liefkozing, en Marcus kiest daarvoor om het op deze manier neer te zetten, lijkt wel alsof hij in die zin het meisje en de Heer Jezus met elkaar in verbinding wil brengen. Niet per se dat Jezus ging trouwen met het meisje, helemaal niet. Maar alsof Marcus een toespeling wil maken tussen Jezus en de bruid. En wij zijn de bruid. Schatje, sta op. Schatje, sta op. Schatje, sta op. Sta op en schitter. Doe datgene waarvoor je bent geroepen. De kerk slaapt. Lijkt op sterven na dood. Maar Jezus weet wel beter. De kerk slaapt slechts. De kerk moet wakker gemaakt worden. Schatje, sta op. Schatje, sta op. En dan verwacht je, want ik denk dat de eerste lezer die connectie misschien eerder heeft gemaakt dan wij als lezers in onze tijd. Dan verwacht je dat als Jezus daar die toespeling maakt met de kerk. Schatje, sta op. Dat de gebeurtenis daarna ertoe zal leiden dat men aan de slag gaat. Zeker in de hometown van Jezus. Maar ja, daar hebben ze theologische geschillen, hè. Het is heel druk met elkaar overleggen. Wat vinden wij ervan? Vinden wij dat wel goed? Kan het allemaal wel? Wat zegt het woord erover? En dan, heel moeilijk allemaal. Maar het belangrijkste is dat zij geen herstelontvangers zijn. Als jij herstelbrenger wilt zijn vanuit de kerk, als je herstelbrenger wilt zijn, moet je eerst leren om herstelontvanger te zijn. De mensen daar in de hometown van Jezus waren geen herstelontvangers. Zodat ze ook niet herstelbrengers konden zijn. Nee, weet je wat nog veel leuker is? Er is nog een zesde gebeurtenis. We hebben 5 gebeurtenissen gehad. Storm op het meer, de bezeten man, de bloedvloeiende vrouw, dochtertje van Iris en vaderstad van Jezus. Maar daar komt datgene niet tot uiting wat Jezus graag had gezien in zijn hometown. Toch mooi geweest als de beweging van Jezus zou ontstaan vanuit Nazareth. Maar dat gebeurde niet. Nee, het grappige is dat de gebeurtenis die daarna opvolgt, het gaat over de 12 discipelen. Die 2 en 2 op pad worden gestuurd om datgene te doen wat Jezus heeft voorgedaan. Want weet je wat het mooie is? De cyclus van 4 gebeurtenissen begint met het ontwaken van Jezus uit de boot. Jezus wordt wakker gemaakt om de storm te herstellen. Daar en misschien ook wel hier. En de laatste gebeurtenis, het dochtertje van Iris, wordt ook wakker gemaakt, want ze slaapt. Jezus heeft voorgedaan wat hij doet als hij wakker wordt. En Jezus en de schrijver Marcus werkt daar naartoe. Laat zien wat er moet gebeuren als de kerk wakker wordt. Om precies datgene te doen wat Jezus heeft voorgedaan. Gaan voor spectaculaire wonderen? Nee, ja, gaan voor herstel. Want wonderen gaat misschien over het prikkelen van jouw zinnen. Dat je denkt, van, oh wauw, ik wil een spectaculair wonder meemaken. Herstel gaat over mensen. Want er zijn problemen die gehuisvest zijn in mensen. Er zit ziekte in mensen. Er zitten mensen die van binnen in de knoop zijn. Het gaat dus over mensen. Hier zitten mensen, en ik heb net gevraagd wie van jullie tenminste 1 probleem heeft. Ik zag alle vingers in de lucht gaan zo'n beetje. De mogelijkheid om herstel te ontvangen, maar ook om herstel te geven. Weet je wat ik hoop? Dat aanleiding van deze conferentie het schatje wakker wordt. Schatje, wakker worden, wakker worden. Pak mijn hand. Wakker worden. En misschien heb jij het nodig dat je eerst even begint bij het begin. Dat je eerst gaat ervaren hoe het is om aan het einde van je Latijn te zijn. Aan het einde van je kunnen. Hoe het is om in het probleem waar je zit iets te ontvangen van de herstelbrenger. Van Koning Jezus, die woont in mensen die hier zitten. Hoe het is om herstel te ontvangen, zodat jij klaargestoomd bent om zelf herstelbrenger te worden. Misschien heb je het nodig om even los te komen van je dogma's, van je perceptie over wat geloof zou moeten zijn, en dat je het even terugbrengt naar het meest simpele. Namelijk, simpelweg een beweging naar Jezus. Dat is voldoende geloof om het grootste wonder ter wereld te ontvangen. Al was het maar zo klein als een mosterdzaadje. En misschien heb je het nodig om de fluisterstem van Jezus te horen. En die hoor je hier vanmorgen. Schatje, wakker worden.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We hopen dat het je heeft bemoedigd. Ben je enthousiast over ons onderwijs en wil je ook wel eens een groeiconferentie bezoeken? Neem een kijkje op onze website en leer meer over wie wij zijn. We hopen dat je weer aanschuift bij de volgende aflevering.